Ik geloof dat er nog een paar in de keuken staan.
Ja, nee, die staan in de keuken, omdat dat ze in de keuken moeten zitten. Want het is volgend. Oh, ja. Ze zitten achter de bar in de keuken. Ah, ja. Worden daar gezien.
Dan kunnen ze even met de vocht uit de doen.
Zullen we beginnen? Dames en heren, ik wil u vragen of u vanaf dit moment je even zo min mogelijk wilt bewegen. Als iedereen dan rustig zit, dan blijft u even staan als u wilt. Dan kunnen we zo meteen, als Karel in trance is, kun je weer verder gaan zitten.
Zeer goedenavond, mensen. U weet het waarschijnlijk al, hè? U vraagt, we draaien er zo weinig mogelijk omheen. Als ik het niet weet, zeg ik het ook. Mijn contacten zijn beperkt, maar als dat niet gaat, dan zeg ik het ook meteen. We zullen beginnen met een schriftelijk is binnengekomen. Vraag 1.
Kan het gewicht van planeten of zelfs sterren door u rechtstreeks worden vastgesteld zonder ingewikkelde berekeningen? En kan de lichtsnelheid door u ook rechtstreeks gewoon geconstateerd worden?
Fotonensnelheid kunnen we inderdaad ervaren. Gewicht, nee. Dat is niet geestelijk mogelijk. Je kunt wel een schatting maken en een benadering, maar je kunt het niet werkelijk exact zeggen. Lichtsnelheid kan door de geest ook overtreden worden, omdat de geest de mogelijkheid heeft tussenliggende ruimte te vermijden.
Wat is de invloed, geestelijk gezien, van de granaat?
Ja, het ligt eraan welk u bedoelt. Als hij vlakbij u ploft, dan is het zo'n beetje boeren met. Maar u bedoelt waarschijnlijk de steen. Wanneer ze af is gestemd op uw persoonlijkheid, en dat is niet altijd met een sterrenbeeld te zeggen, dan is het over het algemeen een rustgevende en energiegevende steen. Ze geeft niet de helderheid van bijvoorbeeld de brillen bergkristal, van denken en van reageren, maar daarvoor in de plaats geeft ze een zekere emotionele warmte en in vele gevallen een versterking van de levensstroom.
Het weer voor de Alpen voor de komende weken.
Nou, bij, ba, ba.
En dan is hier een vraag die er misschien op aansluit: het geestelijk weerbericht voor de komende maanden.
Hou je geduld erbij, want de verwarringen lossen zich inderdaad op. Maar hoe ongeduldiger je wordt, hoe meer verwarring je sticht. Dat geldt voor de komende 2 maanden.
Wat voor effect heeft een horloge van dokter André Pugaric op de gezondheid?
Geen flauw idee.
Waarom ontstond op aarde water, ontstonden de bomen en de plantenwereld al gauw en waren koolstof en stikstof al van meet af aan aanwezig en bestond het proces van fotosynthese toen ook al?
Fotosynthese is pas ontstaan eigenlijk nadat de invloed van de zon op de levensvormen op aarde groter werd. Een fotosynthese komt dus eerst later. Water ontstaat eenvoudig doordat elementen die in de aarde en dus in de materie waaruit ze ontstaan is aanwezig zijn, vrijkomen en een atmosfeer vormen. En waar die atmosfeer gevormd wordt, treden nieuwe verbindingen op, daardoor ontstaat water. Een groot gedeelte van dat water blijft door de hoge temperatuur, inclusief de vervuiling van de lucht door vele vulkanische uitbarstingen, ronddrijven. Wanneer de uitbarstingen minder worden en gelijktijdig meer elektrische ontladingen plaatsvinden in die atmosfeer, slaat het stof neer en daarmee blijft water over. Er ontstaat een toenemende mate van regenval. Er ontstaat tropenwoud, maar gelijktijdig met het tropenwoud, of varenwoud eigenlijk moet je zeggen, ontstaat dus een toenemende hoeveelheid zonlicht die het aardoppervlak bereikt. Hierdoor wordt het mogelijk voor de planten omzettingsprocessen op gang te brengen die ze zonder dit niet zo gemakkelijk zouden kunnen presteren. Daardoor zijn variaties en mutaties mogelijk die voor die tijd niet bestonden en niet levensvatbaar waren. Op den duur blijkt de grotere levensvatbaarheid inderdaad te liggen bij die planten die fotosynthese hanteren. Voldoende?
Corrigeert men zich na de dood in grote lijnen of zeer gedetailleerd?
Er is zodanig persoonlijk, er is geen reëel antwoord op te geven. Je zou het kunnen zeggen, je wordt vooral getroffen door wat je vroeger als details in je leven hebt beschouwd. Je probeert deze in de juiste verhouding te zien, trekt eruit conclusies en komt dan tot een algemene lijn die je verdere werken, streven en beleven en ook de toestand waarin je eventueel bevindt mee bepalen.
Is de doodsengel een wacht uit de hoogste hemel die de zielen der op aarde levende op het juiste tijdstip tot zich neemt? En zo ja, hoe?
De doodsengel is, zoals alle engelen, in feite een figuur die gecreëerd is door de mens. En wanneer we even reëel zijn, dan moeten we zeggen, het engelengeloof zoals dat bijvoorbeeld in de latere middeleeuwen bestaat, heeft een grote gelijkenis met het geloof in de peris zoals dat in de hindoe-leer bestaat. Het gaat dus dood gewoon om dienende geesten. De dood echter wordt geassocieerd met een engel, een aartsengel zelfs, Azrael. En daardoor ontstaat de legende van de doodsengel. De dood echter is een projectievorm, waardoor in het bewustzijn heel vaak bepaalde voorstellingen ontstaan al voor de dood zich werkelijk aankondigt. En uit deze projectievorm ontstaat een beleving. Die beleving is de feitelijke dood. De dood is een verandering van toestand, waarbij een bepaald ontwakings- of bewustzijnsproces zich afspeelt, voor men tot de aanvaarding kan komen van het eigen bestaan in een andere wereld. Daar waar men hiertoe niet in staat is, doodt men in wat men noemt nevelland, of bij het verwerpen van de waarheid omtrent zichzelf komt terecht in wat men duistere sferen noemt. Voldoende?
Het is een vraag uit vier delen. Zijn vrouwenhandel en sekstoerisme Thailand en dergelijke uitwassen van de geïndustrialiseerde samenleving? B. Is het juist dat je bij pogingen een eind te maken aan vrouwenhandel in de derde wereld, je ze het werk niet moet afnemen, want dat is het enige wat ze hebben? C. Meisjes van 12 jaar...
Nou, dat is heel eenvoudig te zeggen. Het is de verkeerde moraliteit en de in feite voor de man niet aanvaardbare monogame situatie die de vrouw ertoe brengt haar seksuele uiting te zien als een recht dat ze op de man uitoefent, zonder te beseffen dat alleen de voortbrengen van nageslacht een recht op de man brengt. Het resultaat is hier dat mensen zich dus uit willen leven. Altijd één soort kaas, hoe goed ze ook is, is vervelend. En ik kan me echt voorstellen dat iemand die 5 jaar edammer heeft gegeten en ook eens een Frans kaasje wil proeven. Het sekstoerisme ontstaat dus in feite omdat er een tekort bestaat. Zoals prostitutie heel vaak ontstaat doordat er een tekort aan normale uitingsmogelijkheid op seks of uitlevingsmogelijkheid op seksueel terrein bestaat. En heel vaak een verwerping van bepaalde afwijkingen. Heel veel mensen zoeken bij de prostituee, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, in wezen meer sympathie dan alleen seksuele voldoening. Een aanvaarding die ze ergens anders dus kennelijk niet of onvolledig vinden. Het zou u duidelijk zijn dat vrouwenhandel bedoeld is om aan dergelijke tekorten tegemoet te komen. Er zijn landen waarin het hebben van veel vrouwen de status bepaalt. Wanneer ze dan niet mocht hebben, dan koop je slavinnen en dan heb je ze toch. Wanneer u zegt, ja, mag je ze dat werk afnemen? Ik geloof dat men hen het recht zou moeten geven en dit zou moeten beschermen om zichzelf te exploiteren wanneer ze dit wensen. Dat wil zeggen, niet de prostitutie zonder meer afschaffen, maar wel de uitbuiting van de prostituee ongedaan maken. Op zichzelf vind ik overigens in deze tijd en onder deze omstandigheden sekstoerisme een tamelijk gevaarlijke bezigheid. Maar ja, er zijn ook mensen die met een fotocamera leeuwen gaan jagen, dus ook gevaarlijk. Dus, tot zover. Dan komt u met een 12-jarig meisje. 12 jaar zegt mij niets. Een vrouw is namelijk op een gegeven ogenblik seksueel rijp. En gezien de achtergronden van haar maatschappij kan ze dan ook emotioneel rijp genoeg zijn om een verbinding aan te gaan. Dan moet dat ook mogelijk zijn. En dan moet je niet zeggen, ja, maar je bent niet oud genoeg. Want leeftijd zegt niets over rijpheid. Er zijn mensen van 60 en 70 jaar die nog steeds in de kinderschoenen leven. Zo, gaat u verder.
Leadbeater stelt, de wet van oorzaak en gevolg heerst zowel in de hogere als in de lagere werelden. En er bestaat een zekere evenredige verdeling der gevolgen. Zodoende heeft de mens een wolk van onuitgewerkte gevolgen boven zich hangen en uit deze massa vervalt een bepaalde hoeveelheid in elk zijner opvolgende geboorte, wat eventueel als het lot voor dat leven beschouwd zou kunnen worden. Dit alles lijkt serieus. Klopt dit ook wel?
Nee.
En wie kiest en welke...
Mag ik verder antwoorden,
ja,
even?
Ja, ja.
Oorzaak en gevolg is een denken waarbij men de tijdsequentie beschouwt als een vastliggende waarde. In feite is het een afmeting en als zodanig voor het bewustzijn een lijn waarlangs men zich zowel naar voren als terug kan bewegen. Dit betekent dus dat oorzaak en gevolg alleen bepaald kan worden per moment en wel uit al datgene wat nu reeds als concrete mogelijkheid bestaat en al datgene wat daartoe aanleiding is geweest. Dat is oorzaak en gevolg. In deze zin bestaat oorzaak en gevolg geestelijk dus niet. Oorzaak en gevolg zijn daar alleen. Gebreken in innerlijk besef betekenen gebreken in communicatie en dit betekent gebrek aan mogelijkheid tot juist reageren of handelen. Voldoende?
En dan wordt dan ook nog gevraagd wie kiest of bepaalt welke portie dan als de eerstvolgende ronde wordt uitgewerkt.
Ja, ik heb de kok van het noodlot nooit gesproken, dus ik weet niet waarom je de een extra schep geeft en de ander niet. Maar ik heb wel één ding ontdekt, de duivel scheidt altijd om grote hoop. Excuseer me. Wat impliceert dat de mens die in een bepaalde richting streeft, een neiging heeft om dit streven te versterken, zelfs wanneer het in zichzelf zinloos is geworden. En dat betekent dus dat oorzaak en gevolg voor een mens betekent, op het ogenblik dat ik een bepaalde daad of denkgewoonte heb geaccepteerd, is het heel moeilijk daarmee te breken en ben ik geneigd daarmee door te gaan, zelfs wanneer het zinloos is. Voldoen?
Betekent de economie in Aquarius niet een terugkeer tot de totale vrije markteconomie en dat er dus geen controle door staatsingrepen en zo mogelijk zal plaatsvinden?
Wanneer we kijken naar Aquarius in de eerste periode, dan zien we de blokvorming van continenten die zich economisch vooral steeds meer proberen onafhankelijk te maken van elkaar. Het resultaat zal bijvoorbeeld zijn, zelfs in de nabije toekomst, zeer grote verliezen voor banken in de USA, Engeland en zelfs ook in Nederland. Zou zelfs bankfaillissement uit kunnen volgen. Wanneer we ons realiseren wat er verder gebeurt, dan zien we dat er inderdaad steeds grotere gebieden ontstaan waarbinnen de handel vrij is en waarbinnen ook de arbeid vrijer wordt. De arbeidsorganisatie wordt daardoor in feite zwakker en deskundigheid gaat meer tellen dan vakbond. Iets wat de vakbonden ongetwijfeld zullen betreuren. Het eindresultaat is dat men de geldhandel langzaam maar zeker zijn macht ziet verliezen en dat een zekere mate van ruilhandel of samenwerking daarvoor in de plaats gaat treden. En dit betekent de economische vernieuwing, omdat dan het samenwerkingsverband weer gebaseerd is op gemeenschappelijkheid van behoeften en mogelijkheden. Op het ogenblik echter worden behoeften geschapen die in feite niet bestaan en worden mogelijkheden verondersteld die niet waar te maken zijn. Voldoende?
Wat zijn de overblijfselen van Atlantis in Zuid-Spanje en waar liggen die precies?
Iets zuidelijk van Cadiz zijn restanten gevonden van een oude stad die inderdaad in een cirkelvorm was aangelegd en waarbij schijnbaar een vroeger havenbekken tot praktisch het midden van de stad heeft gelopen. Dit was een nederzetting van Atlantis. En als zodanig is het dus een restant van de kolonisatierijken van Atlantis. Daarnaast zijn enkele andere tekenen te vinden, bijvoorbeeld bij Cyprus. Ik meen niet dat het er veel zijn, maar ze worden wel beschouwd als zeer oud. En u zult ze ook op Kreta kunnen aantreffen. Daar worden ze echter aan de eigen cultuur toegeschreven. Voldoen?
Volgens de guru van de transcendente meditatie, Maharishi Mahesh Yogi, ontstaat er een algehele detente die zich uitomt in een dalende criminaliteit en zelfs in wereldvrede, wanneer de door hem onderwezen levitatietechniek beoefend wordt door een aantal mensen dat overeenkomt met de wortel uit 1% van de bevolking. Denkt u dat deze theorie klopt?
Nee, absoluut niet. Maar als er zoveel mensen zijn die erin slagen om te leviteren, dan kunnen we wel zeker van zijn dat de anderen ze zien vliegen.
Als je na jaren uit een zekere levensrijpheid en wijsheid kunt putten, hoe groot is dan de kans dat je dat in je volgende leven opnieuw moet verwerven en dat je weer behept bent met een bepaalde jeugdige onnozelheid? Als je blindelings met 10 vingers kunt typen, kosten de typlessen in je volgende leven dan evenveel moeite?
Het antwoord is heel eenvoudig. De basiswaarden hebt u. En dat wil zeggen dat een aantal dingen gemakkelijker geleerd worden. U zult dus wel typlessen nodig hebben, maar u zult het veel sneller en perfecter leren dan iemand die er voor de eerste keer aan begint. U zult bepaalde herinneringen hebben waardoor u talen gemakkelijker leert. U zult daarnaast ook wat wijsheid betreft getroffen worden door zaken waar anderen aan voorbij lopen. En zo in wezen een eigen wijsheid op kunnen bouwen zonder eigen wijs te zijn.
Klopt het dat het door de vervuiling het klimaat verandert?
Ongetwijfeld. Het is ook heel eenvoudig wanneer u zich realiseert dat er een aantal elementen zijn die de relatie aarde-zon mee bepalen. En dat is onder andere het aanwezig zijn van een aantal geïoniseerde lagen van gassen die voor een groot gedeelte uit zeer vluchtige edelgassen bestaan. Terwijl daarnaast ook de atmosfeer zelf dus een grote rol speelt en ook de hoeveelheid stof die daarin is. Wanneer er nu te veel moleculen van velerlei structuur in die atmosfeer worden geloosd, dan zal daardoor een verdichting van de atmosfeer ontstaan, waarbij weerkaatste warmte langer wordt vastgehouden, het zogenaamde broeikaseffect. Daarnaast zal hierdoor de verdeling van de luchtstromingen aanmerkelijk worden beïnvloed. En wanneer boven dus gelijktijdig het filter, zeg maar, dat bestaat uit verschillende lagen, onder meer de Heaviside en de andere, dus niet meer volledig werkt, zal de zonnestraling gelijktijdig een groter gedeelte van de harde straling naar de aardoppervlakte sturen, hetwelk aanleiding geeft tot mutatie. En deze mutatie op zichzelf zal weer een verandering in de aardatmosfeer ten gevolge hebben, omdat daarbij bepaalde simpele gewassen in zeer grote hoeveelheid kunnen gaan groeien, bijvoorbeeld de algea, die weliswaar ook zuurstof produceren, maar daarnaast andere gassen, waaronder zwavelgassen en soms ook chloorgassen, voortbrengen. Hierdoor ontstaat een totale verandering van de atmosfeer wanneer men verder gaat met een voortdurende verontreiniging. Voldoende?
Bestaan spoken werkelijk? En wat zijn spoken eigenlijk? Wat is het grootste spook op de wereld? En is er verschil tussen een spook en een poltergeist of een fopgeest?
Kijk, een fopgeest is iemand die een lolletje wil hebben. Een poltergeist is over het algemeen een uitstulping uit de eigen levenskracht van een onvolwassene die daardoor allerhand eigenaardige effecten veroorzaakt. Een spook is eigenlijk een nozem uit de geest die zichzelf niet kan aanvaarden en daardoor liever anderen pest. Iets wat ook onder de menselijke jeugd voortdurend voorkomt. Voldoende?
Waarom is
u had nog een vraag. Wie is het grootste spook op aarde, hè? Margaret Thatcher.
Waarom is de ontdekking van het vuur zo'n grote omwenteling? Is de industrialisatie niet een veel grotere omwenteling geweest?
Door het hanteren van het vuur werd het mogelijk voor de mens geharde lansen te maken en zich te verdedigen. Daarnaast werd het mogelijk voedsel verteerbaar te maken dat anders niet bruikbaar was. Uiteindelijk werd het daardoor verder mogelijk zichzelf zeer goed te beschermen tegen wilde dieren die voor vuur wegvluchten. Zelfs sauriërs hebben dat vroeger gedaan. Die gingen ook op de vlucht tot Tyrannosaurus Rex toe voor een vulkanische uitbarsting, omdat vuur voor hen dood en gevaar betekende. Dit zit bij zeer vele dieren er nog steeds in. Is dus een instinctwaarde die vele geslachten lang voortdurend is blijven bestaan. wanneer je realiseert dat hierdoor de vermeerdering van de mens, de vergroting van zijn jachtgebied en de beheersing van de kleinere dieren mogelijk werd, moet men dus zeggen dat de ontdekking van het vuur in feite het begin is geweest van de ontwikkeling van de zwervende stammen en dat deze de basis vormen van alle maatschappelijke vormen die daaruit later zijn ontstaan. Voldoende?
Is er geluid of geluidsoverdracht in de interstellaire of interplanetaire ruimte en ook op de maan, want daar is toch geen atmosfeer?
Geluidsoverdracht kan ook ontstaan door trilling. Als u op de maan bent, dan kunt u dus niet met elkaar spreken. Maar u kunt klopsignalen uitwisselen, zelfs over behoorlijk grote afstanden. Wanneer op een rots klopt en een ander staat ook op een rots. Hij voelt dan de trillingen. Dus op die manier bestaat er inderdaad een geluid op de maan. Dat bestaat ook op andere planeten of planetoïden zonder atmosfeer. Verder is het mogelijk om dus communicatie te vinden door het scheppen van een kunstmatige brug. Ik denk hier aan radiosignalen, trillingssignalen en lichtsignalen. In de ruimte is dit praktisch niet mogelijk, tenzij een voorwerp praktisch rustend is. Dat wil zeggen, het heeft een versnelling niet veel groter dan die welke noodzakelijk is om het aardoppervlak te ontsnappen en zich met een gestage snelheid verwijdert. Dan is het namelijk in staat om communicatiesignalen te wisselen die op lichteffecten en stralings- en magnetische effecten berusten. Storingen komen dan alleen voor waar magnetische stormen zijn. Geluid in de werkelijke zin des woords bestaat in de sferen niet. Er bestaat wel in de sferen een bepaalde emotionele toestand die mede bepaald wordt door aanwezige hemellichamen en die dus als een innerlijke ervaring een soort taal kan vormen tussen mens en ster, zonder dat overigens de mens in staat is om te antwoorden. Voldoende?
Een sadist heeft veel fouten gemaakt en na de dood overduidelijk onder ogen moeten zien en dan het volgende leven valt hij toch weer in diezelfde fouten. Gaan de leerprocessen zo langzaam en zijn de herbelevingsprocessen na de dood, zelfs de gruwelijke helle werelden, toch niet voldoende?
De sadist heeft ondergaan wat die ander heeft aangedaan. Want een van de belevingen die je krijgt na de dood is dat je bepaalde scènes uit je leven opnieuw beleeft, maar nu alsof je de gevoelens van alle personen, inclusief smart dus, aan jezelf ondergaat. Wanneer de sadist daar niet van heeft geleerd, dan kunnen we zeggen, nou ja, hij is dus niet wijzer geworden. Hij heeft echter wel een schuldsituatie in zichzelf geschapen, waardoor hij zichzelf ongetwijfeld meer schade zal toevoegen nog door elke daad van sadisme die hij stelt. Over het algemeen is sadisme geen natuurlijk verschijnsel. Het is veelal een verdringingsverschijnsel waarbij men probeert zijn eigen persoonlijkheid uit te leven door een overmacht tegenover anderen te demonstreren. En heel vaak is dit voor de mensen zelfs de enige mogelijkheid om tot seksuele ontlading te komen. Dat betekent doodgewoon dat ze zichzelf en hun eigen vermogens dus niet accepteren. En in een supermacho gedrag bijvoorbeeld, vrouwen zijn ook vaak sadisten trouwens, probeert om de eigen waarde en waardigheid tegenover anderen met geweld te uiten, omdat men geen middelen heeft of denkt te hebben om deze normale wijze te laten gelden.
Onwetend zondigt niet. Zou dit ook niet in de rechtspraak ingevoerd moeten worden?
De rechtspraak is geen bedeling van rechtvaardigheid. Het is eerder een handhaving van sociale regels en de bescherming van het bestel dat binnen deze regels bestaat tegen ingrepen en overgrepen van enkelingen of anderen. Dientengevolge zou men deze stelling niet mogen aanvaarden. Onwetend zondigt niet. Wanneer de onwetendheid kan worden aangetoond, betekent het dat de strafmaat inderdaad iets minder kan zijn. Maar het betekent niet dat de daad ongestraft kan blijven, omdat hierdoor een aanvaardingsmogelijkheid voor de daad als normaal ontstaat. Dit echter kan binnen een rechtspleging niet worden aanvaard. Rechtspleging mag ook, mijn inziens, niet te veel rekening houden met de psychische achtergronden van een dader, omdat hierdoor in feite een aanvaarding van diens acties, ook wanneer ze nadelig of zelfs letaal zijn voor anderen, ontstaat. Men moet dus eerst veroordelen, zoals men een ieder volgens dezelfde normen veroordelen zou. Daarna kan men, gezien de psychische factoren, binnen de strafvoltrekking en niet daarbuiten, proberen om de mens te helpen zichzelf beter te oriënteren. Voldoende?
Wat is er eigenlijk tegen veel geld verdienen? En wat is er tegen het opstapelen van geld? De Bhagwan die zegt, arme mensen zijn de stomste mensen die er zijn. Rijk zijn is prettig. En wat is er dan tegen het opstapelen te doen? Daartoe moeten eigenlijk de meest conservatieve centra, de banken, moeten die daar niet actief aangevallen worden?
Laat ik het zo zeggen. Geld is de pest van de menselijkheid. En geld verdienen is natuurlijk aardig. En wanneer dat binnen de perken blijft van je eigen behoeften, dan heb ik er ook helemaal geen bezwaar tegen. Ik stel echter dat geld beschouwd als een afzonderlijke waarde die je toevoegt, ongeacht je eigen behoefte-element, voert tot een wegnemen van deze waarde bij anderen. Ik ben het met de Bhagwan overigens eens dat degene die dat toelaten stom zijn. En dat betekent, mijn vrienden, dat als u klaagt over te hoge belastingen, u toch eens na moet denken over uw verstandelijke vermogens. Maar realiseer u wel dit. Te veel is altijd slecht. Ook van geld. Wanneer geld als machtsmiddel wordt gehanteerd, en er zit te veel in één hand, dan is dat slecht. Het betekent dat de maatschappij daarvoor veel minder mogelijkheden krijgt dan ze anders zou hebben. Het economische motief voor de geldhandel en voor de banken is heel vaak dat men daardoor de mogelijkheid schept tot het ontstaan van werkgelegenheid enzovoorts, een beter consumentengedrag. Deze dingen zijn theoretisch waar. In de praktijk echter betekent dat schulden toenemen en dat de geldhandelaar de enige is die de reële winsten voortdurend opstreekt. U weet wat een bankier is, hè? Dat is iemand die bereid is om iedereen een paraplu te lenen zolang het niet regent. Ja.
Toen de slavernij werd afgeschaft, waren er een paar miljoen slaven en nu zijn er honderden miljoenen. Bijvoorbeeld de kinderslavernij in Italië, Napels, in de schoenenfabrieken, kinderslavernij in Thailand en de seksslavernij enzovoort. Ook de miljoenen mannen in Zuid-Amerika die slaven zijn van de geldleners en analfabeet en zonder rechtspositie enzovoort. Kan er iets gedaan worden behalve rapporten van de Verenigde Naties die niets uithalen omdat de economie in de landen afhankelijk is van die slavenarbeid?
Mag ik eventjes hier één opmerking maken? Een slaaf is iemand die geen rechten heeft op zijn eigen bestaan. Met andere woorden, die voor leven en dood gebonden is aan de voorschriften van degene die zijn meester is. Dit is ten aanzien van het door u gestelde niet waar. Het kan een enkele keer voorkomen, vooral wat u zegt bijvoorbeeld in die sekstoerisme en zo. Daar komt het wel eens voor dat het inderdaad een kwestie van leven en dood is, gehoorzamen of sterven. Maar ik stel dat de slavernij die u veronderstelt in landen als Zuid-Amerika bijvoorbeeld, of Zuid-Afrika wat dat betreft, niet een slavernij is die voortkomt uit de absolute beheersing van deze mensen, maar uit hun onvermogen om zichzelf de middelen te verwerven waardoor ze zich aan die beheersing onttrekken. En dat betekent dat ze te bang zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Het grote drama van de bevrijding van de slaven in de Verenigde Staten was wel dat zeer vele van de zwarten die toen plotseling vrij waren niet wisten wat ze met hun vrijheid moesten doen. En dat is een van de redenen geweest dat ongeveer 60% van de cowboys in het Wilde Westen, dat niet het film Wilde Westen maar het historische, dus kleurlingen waren en de meeste waren zelfs negers. Ze zochten eenvoudig iets waardoor ze in leven konden blijven. Slaven bevrijden is een heel mooie leuze. Maar je moet heel goed begrijpen dat je niet kunt beginnen om slaven te bevrijden wanneer ze niet vrij willen zijn. En heel veel mensen, zeer beklagende over allerhand dingen, zijn gelijktijdig gebonden aan hun slavernij. Zelfs de bootvluchteling die Vietnam ontvlucht om zo te ontkomen, in feite over het algemeen aan wat hij ziet als de harde en slechte levenscondities, maakt zichzelf tot slaaf wanneer hij in een kamp wordt opgeslagen. geslagen en daar dan wel wordt gevoed en alles, maar gelijktijdig voor een groot gedeelte van zijn menswaardigheid wordt beroofd. Deze dingen overdenkt men niet, dat noemt men weldadigheid. Dat men in Nederland allerhand mensen binnenlaat, omdat ze politieke vluchtelingen zijn, ik kan begrijpen dat ze hier een tijd mogen blijven wanneer hun leven feitelijk in gevaar is. Maar heeft het zin om deze mensen uit hun eigen cultuurpatroon te verplaatsen naar een wereld met een totaal andere moraliteit, een totaal ander cultuurpatroon, en dan nog van degenen die volgens het bestaande patroon leven te eisen, let wel, te eisen, dat zij zich zullen aanpassen aan die anderen. Iemand die zich niet aan kan passen, die hoort hier niet. En dat klinkt misschien ontzettend vreed wanneer dat gaat over die islamieten die dus eigenlijk hun islam en hun wetten zouden willen opleggen aan heel Nederland. Maar ze zijn er. Ze horen hier niet. De mensen die zeggen, ja, maar wij hebben onze eigen gebruiken en die zijn belangrijker dan jullie wetgeving. Ze horen hier niet. De mensen die zeggen, ja, maar wij blijven als Turken leven en die het hun kinderen kwalijk nemen en grote problemen veroorzaken doordat ze van die kinderen Turks gedrag eisen terwijl ze een Nederlands opvoeding hebben gehad. Die horen hier niet. Het is allemaal heel aardig en heel lief en heel goed bedoeld. En het is ook heel goed en lief bedoeld om te zeggen, ja, nu moeten plotseling alle negers in Zuid-Afrika vrij. Ze moeten inderdaad meer rechten krijgen. Maar die rechten moeten gebonden zijn aan de prestatie en de bekwaamheid. Ik zou willen zeggen, een ieder die kan lezen en schrijven, heeft recht om te stemmen. Degenen die het niet kunnen, dat zijn er heel wat, die moeten eerst maar eens leren lezen en schrijven. Want zonder lezen en schrijven is overdracht van gedachten onmogelijk en dientengevolge kun je niet werkelijk bewust deelnemen aan politiek. Dan wordt het alleen maar de oude stampolitiek, zoals in vele Afrikaanse staten, waar groepen elkaar niet bevechten om politieke redenen, of schoon ze dat wel zeggen, maar in feite omdat de machthebbers tot een andere stam behoren of omdat een andere stam de macht voor zichzelf zou willen opeisen. Men moet begrijpen wat men doet. Slavernij is een schitterende leuze. Maar in deze tijd bestaat er weinig slavernij in die zin. Kinderarbeid komt voort uit de armoede van bepaalde landen. Waardoor zijn die landen arm? Doordat ze alleen geld krijgen voor grote projecten die prestige opleveren en voor het aankopen van bewapening en het onderhouden van legers. Omdat bepaalde standen en kasten alleen daarvan profiteren. En de kinderen dan moeten werken opdat de ouders kunnen leven. Dat is ook in Europa zo geweest. In Europa was het in 1600, 1700 en 1800. Tot zelfs 1910 zelfs in Engeland. Zodat kinderen werkten in de mijnen. In allerhand fabrieken. Ja, dat ze vaak gebonden waren. Dat wil zeggen dat ze dus, zoals dat in Japan lange tijd het geval is geweest, waren gehuisvest in de fabriek en deze niet mochten verlaten. Dat ze door de ouders in feite werden verkocht tegen een salaris per jaar. En alleen wanneer het jaar afgediend was, konden de ouders ingrijpen en beslissing nemen. En nu wenst u van volkeren die een heel andere cultuur hebben, die zich nu plotseling aan uw westerse heerlijkheden moeten aanpassen, dat zij dit proces eenvoudig overslaan? Dan moet u eerst maar eens het geweten en het bewustzijn van alle hogere plaatsen wakker roepen. Dan moeten eindelijk eens een keer degenen die nu als koningen proberen te leven, omdat ze een grote status hebben als ambtenaar of politicus, van hun eigen salaris maar eens wel af gaan staan. Dan moeten de generaals het ook maar eens een keer gaan doen met de rechten en de mogelijkheden van de gewone soldaat. En als zij die offers brengen, dan zult u zien dat de problemen heel gauw verdwijnen. Maar zolang je alleen nog kunt verdienen als je je prostitueert of moordenaar wordt, of je kinderen in feite verkoopt aan anderen, dan deugt er iets niet met de moraliteit. Dan moet je die moraliteit veranderen. En niet vol medeleden verspreken over die arme zielen. En we moeten er toch iets aan doen. Je kunt het niet veranderen van onderop. Hier moeten koppen vallen. En zolang je dat niet begrijpt en daar niets aan doet, kun je niets bereiken. Dan blijft het zoals het was. Dan blijven de rijken de rijken en de armen degene die al verhongerend de rijkdom voor anderen mogen verdienen. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nou, nog twee.
Geologen constateren heden ten dagen het verschijnsel van de schollentektonie. Is in uw wereld bekend welke oorzaak of oorzaken hierachter liggen?
De oorzaken die erachter liggen zijn betrekkelijk eenvoudig. We hebben namelijk te maken met een voortdurende verplaatsing van de interne vloeibare massa. Dat is dus niet wat u noemt de magmahaard, maar de laag die eronder ligt. En deze veroorzaakt dus een drift. Op het ogenblik dat bepaalde kleine wisselingen van de polen ontstaan, ontstaan extra bewegingen in deze massa. Hierdoor worden stuwingen veroorzaakt die de aardschollen in een bepaalde richting drijven. Wanneer ze daarbij andere schollen ontmoeten, ontstaan bevingselementen, ontstaan vulkanische uitbarstingen en dergelijke. Op dit moment bevinden we ons in een periode waarin de verplaatsing van de pool versneld is. Dat wil zeggen dat de spanningen van de aardschollen onder elkaar eveneens vergroot zijn en dat zelfs onderschuivingsverschijnselen van schollen heel waarschijnlijk worden. En dat zou impliceren dat bevingen van grotere intensiteit, zeebevingen en vulkanische verschijnselen, zowel op land als in de oceanen, zullen gaan optreden in de komende 4-5 jaar. Voldoende?
Kunt u een schets geven van de belangrijkste punten in het wereldgebeuren voor het komende jaar?
Ja, met andere woorden, wilt u even een prognose plegen? Nou, ik geloof niet dat ik dat kan doen. Dat is niet mogelijk om dat omvattend genoeg te doen. Maar laten we de volgende punten even stellen. Crisis in de Verenigde Staten. Opstandigheid van hogere ambtenaren in Rusland. Desondanks handhaving van de relatie tussen Amerika, Rusland en China. En een verandering daarvan ten goede. Verder, liberalisatie op velerlei terrein. Gelijktijdig zeer grote politieke moeilijkheden en sociale moeilijkheden in verband onder meer met de eenwording van de EEG en uiteraard de zaak vele ongewone natuurverschijnselen, eveneens in het klimaat ongewone verschijnselen die ook de komende 10 jaar nog aanhouden, tenminste. Ik dacht dat ik daarmee een heel korte schets had gegeven van datgene wat belangrijk kan zijn. Ik hoop dat u daarmee wilt volstaan. En dan zullen we nu gaan sluiten en ik dacht dat we dat weer konden doen op de oude manier, tenzij u er geen zin in heeft, met het schone woord.
Zin. Strijd.
Huh?
Strijd.
Strijd.
Zin.
Positief. Positief. De zin van de strijd mag positief zijn, maar ze wekt alleen de strijd. Wanneer ik werkelijk waar wil zijn, moet ik mijzelf leven. En niet met list en macht en kracht een web voor anderen weven, waardoor ze zullen worden zoals ik zou moeten zijn. Ik kan de anderen helpen uit dat wat ik zelf ben, zelf bezit en in mijzelf ken. Ik kan niet fouten fnuiken door iedereen maar te doen gaan om anderen te helpen. Ik help alleen zo nieuwe handel en nieuwe winst voor anderen te ontstaan. Zoek ik naar werkelijkheden en naar de zin van het bestaan, besef ik eigen banden met de medemensen. Het eigen leven van de werkelijkheid of zelfs van eigen waan is de belangrijkste waarde die in mijn leven ooit bestaat. Het is dat waardoor ik werkelijk leef. Mijn ik het zijn verstaat. En als ik dan zo positief naar al het goede streef, dan is het een mooie droom. Maar als ik zelf leef, volgens wat ik droom, en zo de droom maak werkelijkheid, maak ik een begin aan het eindigen van strijd. Dan vind ik nieuwe kracht, dan vind ik nieuwe macht, dan vind ik nieuwe werkelijkheid. Omdat ik zelf ben en doe. En niet slechts anderen leidt, mijzelf misleidt. Vindt u het erg? Ja, hatelijk, hè? Nou ja, ik heb een doekje voor het bloeden. Want in de positiviteit zoeken wij het goede van het al. Zonder te beseffen dat wat ons goed is, anderen juist de grootste zonde wezen zal. Wij zoeken naar de werkelijkheid die in onszelf leeft. Niet naar datgene wat ons met anderen verweeft in schijn van werkelijkheid door ideaal en droom. Illusie, voor een feit genomen. Juist door het ontwaken uit mijn dromen en tot mezelf in te gaan, leer ik mijzelf en zo het zijn en zo de werkelijkheid verstaan. En zo vanuit mijzelf bestaand ben ik een ware kracht, want door mijn zijn wordt wat mij leeft ook buiten mij volbracht. En als u dan nog roept tot strijd, bestrijd u zelve telkens weer, totdat u leven kunt naar dat waarin u waarlijk in uzelf gelooft. En ja, nog meer, anderen van de vrijheid om zichzelf te zijn, niet langer meer beroofd. Want daar wij samen gaan, in waarheid, zoekende naar een bestaan waarin de zin van zijn is, aanvaarding van de ander, daar vinden wij de ware sleutel. Daar kunnen wij elkander vormen door hetgeen wij zijn tot wat wij zijn. En zelfs nog meer. Door onze positiviteit ontstaat in ons een kracht die verder gaat dan leer. Een macht die in ons leeft, die uit ons straalt, die door ons gaat, totdat niet slechts het ik, maar het al, de bron van het zijnde in zichzelf, begrijpt misschien, maar zeker ondergaat. Zo, dat was Doekje voor het Bloeden. Ja, het is geen snel verband hoor, er zal nog wat bloed doorheen komen, maar daar moet je niet op letten. Vrienden, ik heb het misschien hier en daar een beetje fel gezegd. En ik weet dat sommige van mijn meningen voor enkele van u terecht waren. Maar onthoud u nou maar één ding, links is ook een woord voor onhandig. En rechts is heel vaak een woord voor onverstandig. Dus zoek de weg van het midden in alle dingen. Want de weg van het midden is het begin van de weg naar de waarheid in jezelf. En voor de rest, nou, u hoeft niet met me eens te zijn. Denk uw eigen gedachten, droom uw eigen dromen, maar wees niet boos wanneer ze niet uitkomen. Omdat uw droom een illusie blijft en uw wezen niet in werkelijkheid waar kan maken. Wat het andere voorschrijft en in zichzelf steeds bevraagt. Wees niet boos tegen de wereld. Wees niet boos tegen de mensen. Zorg goed voor je dondertje, want je zieltje zit erin. En laat een ander op zijn eigen manier zijn gang gaan. Zelfs als dat betekent dat hij je een opdonder zou willen geven. Die weer je af en je slaat met medeleven terug. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 22 februari. U krijgt dus als u hier bent, aanwezig bent, geen brief meer hierover. Wilt u wel, als u tegen die tijd weet dat u niet komt, even opbellen dat u niet komt. U moet erop letten dat de 22e is deze keer niet de woensdag na de vierde dinsdag. Hij komt dus erg vlug. Het is al de derde woensdag. Ja? Dus daar moet u op letten. Het is 22 februari. Als u straks weggaat, heb ik een aantal jassen die eerst op het eerste rekje hingen, heb ik naar de achterste moeten verhuizen, omdat de kapstok vol was. Dus als u uw jas niet zo gauw kunt vinden, dan ligt dat daar waarschijnlijk aan. De metro gaat om het kwartier en net om 9:57 is er eentje vertrokken. Dus over 12 minuten gaat er weer een. U doet er ongeveer 5 minuten over om daarheen te lopen.
Daar ga ik lopen, jongen.
Ja?
Ja. Ja.
Ja? Ja, dat weet ik. Ja, hoor. Prima. Ja. Bedankt voor het komen zo. Ja?
Ik moet naar station en daarna.
Centraal
station. Ja. Twee
even opschrijven hoor. Ja, laten we dat maar doen. Ja? Als ik kan graag.
Goed. Nou ja, als je dat gebruik kan maken. Prima. Ja?